zullen we een moment van stilte hebben waarin we deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. En wie wijs is, wint harten. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, waarvan we geloven en weten dat Hij de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk waarmee Hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook het tweede en het derde couplet nog van dit prachtige loflied samen staande zingen. Het tweede en het derde couplet van 446 uit Johannes de Heer. Heel hartelijk welkom, fijn dat u vanmorgen naar deze dienst gekomen bent en dat we samen de Heer mogen loven en groot mogen maken en ook naar zijn woord mogen luisteren. Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen? Vader in de hemel, wat is het geweldig om op deze morgen opnieuw uw aangezicht te mogen zoeken. En we weten, Heer, dat u uw aangezicht voor ons niet verbergt, omdat wij in de Heer Jezus Christus gereinigd zijn, dat in de Heer Jezus Christus we mogen weten dat al onze zonden weggenomen zijn en dat we door hem ook de vrije toegang tot u mogen hebben. Heer, wilt u daarom ook in genade in ons midden zijn en zoals we ook net gezongen hebben, Heer, wilt u ons opnieuw vullen met uw Heilige Geest. We hebben dat zo nodig in deze wereld. Wil u vragen, wilt u tot ons spreken door uw woord, onze harten aanraken en ons zo met elkaar een hele goede morgen schenken. Heren, dank u wel voor broeder Schreurs dat hij bij ons is en wij willen u in het bijzonder uw zegen vragen over hem en wilt u alstublieft uw liefdevolle, genezende, zegenende handen over hem uitspreiden en hem bedekken met uw hand, Heer. Heer, dank u wel voor Doetie Ipskamp, dat ze ook hier weer bij ons kan zijn. En wilt u haar vertroosten, wilt u haar bemoedigen. En we weten, Heer, er is maar één die genoemd wordt de God aller vertroosting. En dat bent u, Heer. Waar mensen tekort schieten, waar mensen soms met onbegrip je tegemoet treden. Heer, daar bent u een God die ons begrijpt en een God die ons, die precies weet wat we nodig hebben. Heren, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor zuster Bruins dat ze afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. En we willen u bidden, Heren, wilt u haar ook zegenen. Heren, we danken u nu voor Erwin en Monika dat ze getrouwd zijn, dat ze u zoeken in hun leven. En we willen ook bidden, Heren, wilt u ons ook helpen om als gemeente voor hen een bemoediging te zijn en zij voor ons als gemeente omgekeerd. Heer, dank u wel dat we zo voor hen mogen bidden. Ik wil u ook vragen, Heren, wilt u met de andere zieken zijn in de gemeente die deze dienst niet mee kunnen maken? Heere, wilt u hen ook zegenen en haar laten ervaren dat er dagelijks voor hen gebeden wordt. Wil u bidden voor hen die uitgegaan zijn vanuit de gemeente in Thailand, in China, in Brazilië, in Turkije. Heere, we kennen onze zendelingen waar we voor bidden en we willen u bidden, wilt u hen ook heel veel vrijmoedigheid geven om ook anderen te delen met dat goede nieuws, te delen van dat leven wat u hen gegeven heeft en waar ze dat leven wat ze ook door mogen geven. Wil u bidden voor uw volk Israël? Heer, er is heel veel diplomatiek daar gaande, vele diplomaten die daar af en aan reizen om van alles en nog wat voor elkaar te krijgen. Maar we danken u, Heer, het is uw volk, het is uw land en u komt op uw tijd, op uw manier ook tot uw doel. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en uw zegen mogen vragen over dit samen zijn. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. In de bundel Opwekking, daar staat een prachtig lied, 346. 346. Waar we geroepen worden om de Heer te dienen en om de boodschap ook door te geven aan anderen. Daar gaan we het ook over hebben vandaag. Maak ons tot een stralend licht en we zingen daarvan de eerste vier coupletten. Vier coupletten van 346. Ook lied 403 uit dezelfde bundel, 403. Kom en help ons oogsten. Het is oogsttijd en als er ooit een tijd geweest is dat de wereld rijp is voor het evangelie, dan is het juist vandaag. En laten we dat met elkaar ook zingen. 403 uit Opwekking.
Come and help us, O Savior.
Laten we samen een paar stukjes lezen uit het woord van God. Eerst een gedeelte uit Lucas 19, vers 11 tot en met 27. Lucas 19, vers 11. Daar zien we het volgende. Ik wil dan met vers 10 beginnen. Daar staat: want de Zoon des Mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. En toen zij daarna luisterde, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan: een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zeide tot hen: drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei: de Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zei tot hem: voortreffelijk, goede slaaf, omdat gij in het mindere getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zeide: uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgebracht. Hij zei tot hem: en gij wees Heer over 5 steden. En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen heb en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. En hij zei tot hem: uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet heb gezaaid. Waarom hebt gij mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. En hij zeide tot degene die bij hem stonden: neemt hem het pond af en geef het hem die de 10 ponden heeft. En ze zei tot hem: Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, aan een ieder die heeft zal gegeven worden, en hem die niet heeft zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Tot zover dit gedeelte. En ook uit 1 Korinthe 9 nog een klein stukje. Korinthe 9, vers 19, daar lezen we: want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor de Joden Jood geworden om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder de wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We gaan er straks met elkaar over nadenken. nadat we met elkaar een prachtig lied gezongen hebben, hoe de Heer Jezus mensen wint voor God, zijn God en Vader. Zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht, 497 uit de bundel Johannes de Heer. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente.
Thank you.
Als gemeente hebben we met elkaar nagedacht over de missie, het verlangen wat we als gemeente hebben om in een veranderende samenleving, een veranderende maatschappij, de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen. We willen groeien naar geestelijke volwassenheid en mensen winnen voor Christus. En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken, over dat laatste zinnetje. We willen graag mensen winnen voor Christus. Daar ging ook de schriftlezing over. U heeft dat in verschillende manieren kunnen horen. De missie van Jezus, het verlangen van de Jezus, wordt samengevat in twee woorden. Wat we in vers 10 hebben gelezen van Lucas 19. Want de Zoon des Mensen is gekomen. Wat was zijn missie? Wat was zijn verlangen? Daar staat om te zoeken, dat is de eerste. En het tweede om te redden. Mensen te zoeken die verdwaald zijn. En mensen te redden die verloren zijn. Dat was de missie van Jezus. En dat illustreert de Heer Jezus onder andere in Lucas 15. Waar de Heer Jezus spreekt over een kudde van 100 schapen. Waarvan er één kwijt is. Hij laat alles in de steek en zoekt dat ene verloren schaapje. Tegenover die 100, dat ene schaap. Hij spreekt over die ene penning die verloren is ten opzichte van die 10 andere penningen. 1 op de 100, 1 op de 10. En als laatste gelijkenis vertelt er Jezus over die ene zoon die verloren was. En dat was niet 1 op de 100, niet 1 op de 10, maar 1 op de 2. 1 op de 2, het kloppende hart van God, het kloppende hart van de Heer Jezus Christus om verloren mensen weer te zoeken. Daar zette hij zijn leven op in. Dat was zijn motief, dat was zijn missie. En die missie, dat verlangen is de Jezus ook zijn hele leven niet kwijtgeraakt. En dat is het verlangen ook voor ons als gemeente. Voor ons als gemeente is dit het kloppend hart. Het kloppende hart. Wij willen graag mensen winnen, niet voor een kerk, niet voor een of andere instantie of een club. Wij willen mensen winnen voor Christus. En daar willen we mee bezig zijn, als gemeente. Als we kijken naar de Heer Jezus, hoe hij zijn zoektocht begon op deze wereld. De Heer Jezus, we hebben net gelezen, om het verlorene te zoeken. Nou, dan moet je wel weten waar je moet zoeken. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen de discipelen die hij roept bij het meer van Galilea: ik zal je vissers maken van mensen. Mensen vissen. Dan moet je wel weten waar je moet vissen. Ik heb één keer gehoord van Jerke dat hij ging vissen in een of andere vijver hier in Enschede. En hij had de hele tijd niks gevangen. En wat bleek later? Ze hadden alle vissen eruit gehaald. Ze hadden alle vissen eruit gehaald, omdat er een nieuwe populatie vissen daarin uitgezet moest worden. En het meer was, nou, dan kun je vissen wat je wilt, maar je vangt niks. Nou, de Heer Jezus die wist precies waar hij moest vissen. Je moet heel goed doorhebben waar je moet vissen. En ook heel belangrijk, hoe je moet vangen, hoe je mensen moet winnen. Dat gaat niet zomaar. Daar moet je over nadenken. En het belangrijkste is, daar moet je je laten over onderwijzen, laten onderrichten door de Heer Jezus zelf. En dat onderricht, dat krijg je ook heel veel in de kerk, in de gemeente. Nou, de meest aangewezen plek voor de Heer Jezus om te gaan zoeken, dat was bij de Jordaan. Dat was bij Johannes de Doper. Want God had Johannes de Doper een opdracht gegeven om het werk voor te bereiden. En dat is juist zo mooi. Als je mensen gaat winnen voor Christus, dan mag je in de eerste plaats altijd vragen van: Heer, wilt u de situatie maar voorbereiden? Wilt u mij maar op een plek brengen waar ik mensen kan winnen voor u? Dan ga je er niet zomaar op uit, maar dan laat je je leiden door de Heilige Geest. En dat is al zo vaak gebeurd. Dat mensen niet zomaar gingen zoeken, maar zich lieten leiden door de Heilige Geest. En de Heer Jezus die ging precies zoeken op de meest aangewezen plek waar al God een prachtig voorbereidend werk gedaan had. In de harten van veel mensen die daar bij de Jordaan kwamen, hun schuld beleden, zich lieten dopen, maar God nog niet gevonden hadden in hun leven. Nog niet werkelijk echt die relatie hadden. De Heer Jezus ook nog niet kende. En dan staat er zo mooi dat als de Heer Jezus dan bij de Jordaan kwam, dat Johannes zei, kijk, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En twee discipelen hoorden dat en ze volgden Jezus. En Jezus die draaide zich om en die zei, wat zoeken jullie? En toen zeiden, zeiden deze twee mannen, we willen graag weten waar u verblijf houdt. Nou, de Heer Jezus zegt, kom maar en zie maar, kom maar. Hij nodigde hen uit. En dan staat er in de Bijbel, deze twee discipelen die bleven de hele dag bij Jezus. Nou, het heeft hun leven veranderd. Ze bleven die dag bij Jezus. En wat lezen we dan? Eén van die twee was Andreas. En over Andreas lezen we niet zo heel veel in de Bijbel. Maar iets heel moois lezen van Andreas. Want er staat er, en Andreas die vond Petrus. En bracht Petrus bij de Jezus. U heeft misschien wel heel veel gehoord van Billy Graham. Maar kent u ook de persoon die Billy Graham tot geloof geleid heeft, tot Christus geleid heeft? Daar horen we nooit zoveel van. Ook een heel bekend spreker. Maar hij heeft Billy Graham tot geloof mogen leiden. U heeft bijvoorbeeld in de tijd van Dirk-Jan Bijker heel veel over Dirk-Jan Bijker gehoord. Maar ik ken de persoon die hem tot Christus geleid heeft. Zo is het zo belangrijk dat Andreas die bracht hem bij Jezus. Later lezen we dat Filippus gevonden werd. De Jezus die zocht en vond Filippus. En Filippus die bracht Nathanael tot Jezus. Ach, dat zoeken ging door. De Jezus die zocht mensen. En hij vond mensen op die plaats waar God hem naartoe leidde. Door de kracht van de Heilige Geest. Wat mij zo opvalt in het zoeken van Jezus naar mensen. Ik ben gekomen om te zoeken. Dat is dat de Jezus niet zozeer de massa zoekt. Niet zozeer grote aantallen zoekt. Maar we lezen in de Bijbel, hij zoekt mensen. Het gaat in de gemeente, alsjeblieft, broeders en zussen, het gaat in de gemeente niet om massa's. Het gaat niet om grote getallen, hoewel vooral de laatste tijd heel veel megagemeenten zeggen, nou dat is het dan. Dit is Gods werk, massa's mensen. Terwijl de Bijbel eigenlijk daar helemaal niet zo over rept. De Heer Jezus, het gaat hem niet om de massa. Het gaat hem om mensen. Het gaat hem om heel persoonlijke mensen. Dat zegt Paulus ook, daar zullen we straks over spreken. Het gaat bij Paulus niet om massa's mensen te bereiken. Maar juist die ene. Juist die enkeling. Er staat letterlijk in de Bijbel, velen die gaan door die brede poort. Velen zitten op die grote brede weg. Maar enkele vinden die smalle, die enge poort. En enkele die gaan die smalle weg. Het waren er maar 8 die gered werden in de ark van Noach. Daar gaat het om. Hoor jij bij misschien wel die kleine kudde? Dat Philadelphia, die gemeente die trouw blijft aan het woord van God. En die hem wil dienen en hem wil zoeken. De Heer Jezus zocht op hele verschillende plaatsen. De Heer Jezus die zocht in de nabijheid van de tempel. En hij vond Nicodemus. Nicodemus, de zoekende theoloog. De Heer Jezus die ging dwars door Samaria. En hij vond daar in Sichar een vrouw. Een eenzame vrouw die verstoten was door de rest. Natuurlijk door het gedrag in haar leven. De Heer Jezus die zocht in een ziekenhuis, kun je zeggen. Bethesda. Een soort sanatorium waar zoveel mensen met ziekte daar lagen. En tussen die massa mensen vond er Jezus naar die ene man die daar al zoveel jaren daar lag en zei, ik heb niemand. Ik heb niemand. Mensen, deze mensen komen we tegen. Deze mensen zijn zoekende. Mensen die eigenlijk zeggen, ik heb niemand. Er is niemand die me helpt. En ik zit hier maar langs de kant van het leven. Je hebt mensen inderdaad die verstoten zijn, die met de nek aangekeken worden. Samaritaanse vrouwen om ons heen. En Jezus die zocht en vond hen. Je hebt mensen die verstrikt zijn in allerlei theologische vraagstukken. En misschien over allerlei theologische dingen wel willen discussiëren. Maar ook hen vond Jezus, een Nicodemus. Je had ook een Zacchaeus. Een Zacchaeus die veracht werd. Een Zacchaeus die absoluut niet bij zijn eigen volk hoorde. Een overloper. En ik vind het zo mooi dat Jezus tegen alle tradities in zei, Zacchaeus, ik moet vandaag in jouw huis zijn. Ik moet bij jou komen. Nou, dat was nogal wat. Dat ging dwars tegen alle gedachten in van de Joden. Een Jood, een rabbi in het huis van een tollenaar, dat gaat toch dwars tegen alle regels in. Maar Jezus zocht mensen. Jezus zocht niet de eer of de goedkeuring van mensen om zich heen. Hij zocht mensen. En of het nou Nicodemus was, of de man in Bethesda, of de Samaritaanse vrouw, of Zacchaeus, mensen, geloof dit. De boodschap van Jezus was altijd hetzelfde. De verpakking misschien wat anders, maar de boodschap was altijd hetzelfde. Het was altijd een boodschap van vergeving van zonde en Gods liefde voor een verloren wereld. Dat is de boodschap die God ons toevertrouwd heeft. Zo ook Paulus. Paulus, die ook zocht. Ik vind het trouwens heel mooi als u dat opslaat in 1 Korinthe 9, hoe Paulus zoekende is. Hoe Paulus mensen wint voor Christus. Nou, als gemeente hebben we gezegd, wij willen mensen winnen voor Christus. Nou, hoe deed Paulus dat dan? Nou, daar kun je heel veel van leren. In eerste plaats lees je van Paulus in het 19e vers. In 1 Korinthe 9, vers 19, daar staat zo prachtig dat Paulus zegt, hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt. Daar begint het mee. Hij werd geroepen en er werd gezegd, dit is mij een uitverkoren dienstknecht. Nou, het begint, mensen winnen voor Christus, begint met de keuze, wil je je dienstbaar opstellen? Dienstbaar naar God toe, ook dienstbaar naar mensen toe om je heen. We zien dat Paulus Joden bereikt, die zich Jood laten noemen. En dat was een erenaam. Het waren eigenlijk mensen die een beetje vanuit de hoogte neerkeken naar anderen. En Paulus zegt, goed, dan ga ik naast je staan. Dan wil ik ook als Jood jou winnen. Nou, Paulus paste zich niet aan als een chameleon of zo. Want hij was wel een Jood, maar hij liet zich niet als Jood gelden. Maar hij ging er wel naast staan. Er staat op een gegeven moment dat Paulus mensen die onder de wet waren, daarnaast ging staan van, oh goed, dan stel ik mij ook onder de wet, hoewel hij niet onder de wet was, om hen te winnen. Mensen die zonder de wet waren, stelde hij zich op zonder de wet, hoewel hij wel onder de wet van Christus was, om hen te winnen. Ook Paulus die stelde zich altijd dienstbaar op. Hij zei, Heer, ik wil u dienen en ik wil ook de mensen dienen om mij heen. Als Paulus in synagogen sprak, dan liet hij het woord van God in alle breedte lopen, als het ware. Hij zei, kijk, daar staat het en daar staat het. En nou, dan was je echt op een heel andere manier weer bezig. Maar steeds weer Christus en dien gekruisigd. Toen Paulus in Athene kwam en voor de wetenschap van deze wereld stond, nou, toen sprak Paulus heel anders dan in de synagoge. Paulus sprak veel meer wereldbeschouwend. Hij zei, ja, waar de wereld mee bezig is. Maar hij won wel mensen voor Christus. Toen hij in Filippi kwam, in Macedonië, en de gevangenbewaarder naar hem toe kwam en zei, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, dan zie je niet dat Paulus allerlei theologische hoogstandjes doet of allerlei wereldbeschouwende redenvoeringen hield. Maar Paulus zegt heel eenvoudig, je moet je vertrouwen op de Heer Jezus stellen. En dan word je behouden. Zo mooi dat Paulus in elke groep, in elke situatie wist hoe hij de mensen moest bereiken. En zo gaat het met vissen ook. Voor de ene vis heb je dat aas nodig en voor de andere vis heb je dat aas nodig. En die vissen die moet je aan de oppervlakte vissen. En die vissen moet je op de grond zien te vissen. Wij zijn vaak teleurgesteld als christenen van God, want we weten dat wij mensen moeten winnen voor Christus, maar we zitten allemaal met ons dobbertje, met onszelfde stukje deeg, overal op dezelfde vissen te vangen. Terwijl er heel veel vissen zijn die zeggen, dat lust ik helemaal niet. We moeten ons gaan verdiepen van hoe kunnen we mensen winnen voor Christus. Wat moet ik daarvoor doen? Zo vanzelfsprekend is dat niet. Paulus, die kende zijn toehoorders. Vandaar dat Paulus ook zegt, voor allen ben ik alles geweest. Heel belangrijk. Leer mensen kennen voordat je hen wilt bereiken met het evangelie. En aan de andere kant is het heel belangrijk, en dat is zomaar iets wat ik gewoon aan u, aan jou wil vragen. Ken je ook het evangelie? Probeer u zelf daar eens in te oefenen. Ik weet nog zo goed dat een van de zusters bij ons in de gemeente, kwam ik eens op huisbezoek en toen zei ze, weet u dat hier iemand tegenover u zit die het evangelie nog nooit gehoord heeft, die als het ware vanuit een nul optie naar u komt luisteren? Dan moest ik wel eventjes achter mijn oren krabben en zei, ja, daar ben ik me eigenlijk helemaal niet zo van bewust. Stelt u zich nu eens voor, u komt iemand tegen en u gaat die iemand het evangelie verkondigen. Wat gaat u dan tegen die persoon zeggen? Wat gaat u dan tegen zo iemand zeggen? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat is uw getuigenis dan? Wat zou je hen willen vertellen wat nodig is, waardoor ze de Heer Jezus kunnen vinden in hun leven? Natuurlijk weet u dat net zo goed als ik, dat zo'n hart voorbereid moet worden door de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest zo iemand ontvankelijk maakt. Want anders lukt het echt niet. Maar er wordt ook vandaag zo vaak iets verkondigd. Zo van, ach, kies nou maar voor Jezus. Of Jezus die helpt u wel af van je eenzaamheid. Of van je depressieve gevoelens. Of zo vaak wordt Jezus als een soort therapeut verkondigd die de oplossingen wel brengt voor jouw leven. Of de weldoener die je alles geeft wat je nodig hebt. Ik denk dat dat een evangelie is wat een beetje naast het werkelijke evangelie gelegd is, ligt vandaag. Kennen wij heel persoonlijk het evangelie? Kunt u iemand tot Christus leiden? Dat is de vraag. Kunt u iemand tot Christus leiden? Natuurlijk doet de Geest van God wat, maar mag de Geest van God ons gebruiken om iemand tot Christus te leiden? Weten we dan wat we moeten zeggen? Dus het is wel heel belangrijk, hebben we goed aas? Weten we wat we moeten brengen? En het motief van Paulus was heel eenvoudig in 2 Korinthe 5, vers 14. De liefde van Christus dringt mij. En dan zegt Paulus, het gaat mij erom om maar enigen te redden voor de Heer. Wat een evangelie. We hebben gezien hoe de Heer Jezus zocht. We hebben gezien hoe Paulus mensen wint voor Christus. En we hebben gezien dat er Jezus in Lucas 19 ons de opdracht geeft, in die gelijkenis die hij vertelt, net nadat hij gezegd heeft, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden, dat er Jezus zegt, straks ga ik weg om in de hemel de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En in mijn tijd dat ik weg ben, geef ik jullie bezit, mijn bezit. Ik vertrouw jullie mijn bezit toe. En dan zegt er Jezus, handelt. Drijft handel totdat ik terugkom. Nou weet ik dat we vandaag nou niet zo... Hier staat bijvoorbeeld in van, had mijn geld dan maar op de bank gezet, dan had ik het met rente kunnen terugkrijgen. Nou ja, misschien nog wel. Maar ik weet wel dat we in een financiële crisis terechtgekomen zijn en dat het met het geld helemaal niet zo gegaan is zoals we wel hadden willen doen. In de krant, op het journaal, kwam afgelopen week een berichtje van iemand, een bouwvakker, die een huis op moest knappen. En onder de vloer, ergens verborgen, hoeveel was het? 135.000 euro of zoiets? 150.000. 200. Nou, we laten er nog meer van maken. 250 euro onder de vloer ergens neergelegd had en kennelijk vergeten had. Nou, ik heb zoveel geld nooit ergens vergeten. Dat zet ik wel ergens anders op de bank. Maar stelt u zich nou eens voor. En ik heb ze in mijn werk, ben ik ze wel tegengekomen. Mensen die barsten van het geld. En niets met hun geld deden. Niets. Het ergens in een oude kous of ergens. En ze leefden armoedig en altijd maar de gordijnen dicht houden. Want stel je voor dat het zonlicht in de kamer komt en de bank verschiet. Een bank waar je je leven lang op zit. Terwijl je honderdduizenden gulden zelf hebt. En je doet er niks mee. Nou, hier heeft me. Stel je eens voor dat hier iemand gewoond heeft. En al zijn geld er onder die plankenvloer daar maar neergelegd heeft. En nou is die gestorven. Het huisje is leeg. En het geld blijft achter. Nou, wat vindt u daarvan? Dat is toch zonde? Dat is toch zonde? Nou, de Heer Jezus zegt, het is zo'n zonde. Handelt. Doe er wat mee. Doe wat met die ponden, met dat geld, met dat evangelie wat ons toevertrouwd gekregen is. En win mensen voor de Heer. Ga aan het werk. Drijf handel. En handel drijven, dat doe je omdat het meer moet worden. Je gaat geen handel drijven om het steeds minder te laten worden. Je gaat geen handel drijven om maar op te bergen. Deze ene man die ook dat bezit toevertrouwd gekregen heeft, die heeft het in een doek gewikkeld en heeft het opgeborgen. Zo van, er staat toch in de Bijbel, bewaard wat u hebt. Houd het vast. Zorg dat je het vasthoudt. Nou, zie je het? Dat doe ik dan maar. Ik denk dat we als christenen vaak te veel daarmee bezig zijn om het allemaal maar in doeken te wikkelen en allemaal maar op te bergen en het allemaal maar voor onszelf te houden. En het wordt niet meer. Mensen winnen voor Christus. Wat zei deze man? Ik was bang. Daar begint het mee. Ik was bang. En toen heb ik het maar opgeborgen. Ik heb er maar niks mee gedaan. In principe, broeders en zusters, is dit het grote argument dat wij geen mensen voor Jezus winnen. Waarom? Ik ben bang. Ik ben bang. Ik durf het niet. Ik bewaar het maar voor mezelf. En hoe kun je nou die vrees, hoe kun je nou die angst overwinnen? Nou, de liefde van Christus overwint alle angst. Dat was de reden van Paulus. De liefde van Christus dringt mij. In de liefde, de volmaakte liefde, is geen vrees. Ik vind het zo leuk dat En ouders schamen zich er wel eens voor. Ik heb het ook zelf wel eens meegemaakt dat je soms met kleine kinderen over een winkelcentrum kunt lopen. En dat kleine kinderen dan jubelend naast je, midden in het winkelcentrum, zingen: blij, blij, mijn hart is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij. En dan lopen ouders rond met schaamrode hoofden daar rond, terwijl hun kinderen... Waarom zijn we zo bang? Waarom kon Paulus zeggen, ik schaam mij het evangelie niet? Het is het meest waardevolle voor deze wereld. Het is zo kostbaar. Het is veel kostbaarder dan die honderdduizenden euro's die onder de vloer bewaard worden. Mensen winnen voor Christus. En dat mensen winnen voor Christus, zoals we bij de Jezus gezien, begint heel dichtbij. Het begint in je eigen gezin. Het begint in je eigen familie. Het begint onder je collega's. Het begint bij je vrienden, je kennissen, je buren. Mensen winnen voor Christus. Dit is het kloppend hart van de gemeente. Het kloppend hart van iedere christen. En als we dat niet doen, dan hebben we hartproblemen. Dan gaat het niet goed. Mensen winnen voor Christus. Ik was bang. En het tweede wat je van deze man kunt zien, hij had een totaal verkeerd godsbeeld. Hij zei, ik wist dat u een strenge man was. God is een God van liefde. Een heel vertekend godsbeeld is ook een van de redenen waarom dat mensen ook niet eraan toekomen om mensen te winnen voor Christus. In deze tijd, broeders en zusters, daarmee wil ik dan eindigen. Leef in een samenleving die rijp is voor het evangelie. Er zijn enorme kansen. In de jaren 60 was het zo dat er maar heel weinig mensen nog geloofden dat er een God bestond. Wij leven vandaag in een tijd waarin zoveel mensen geloven dat er wel iets moet zijn. Zoveel mensen wel gelovig zijn, maar die Jezus niet kennen. Zoveel mensen door bijvoorbeeld de financiële crisis zich bedrogen voelen, onzeker voelen. Of door de dreiging in deze wereld zich bedreigd voelen. Juist in deze tijd mogen we iemand verkondigen die nooit teleurstelt. Die werkelijk je lief heeft. Die je zekerheid geeft. En wij mogen deze boodschap niet voor onszelf houden. En daarom, broeders en zusters, God geeft u mogelijkheden. Alleen, God geeft je mogelijkheden in de gemeente om samen met elkaar als gemeente mensen te winnen voor Christus. Nou, over een week, ruim een week, begint Sunrise. Een prachtige actie waarin jonge mensen willen bereiken met het evangelie. En ook ouderen, de ouders daarachter. Laten we ervoor bidden. En probeer ook op de een of andere manier, als je hier bent, actief daarin mee te doen. We hebben een geweldige opdracht. En ik hoop dat het uw missie is, wat de Jezus zei, zoeken en redden. Dat is de belangrijkste bestaansgrond voor ons als christenen. Daarom laat de Heer ons nog op aarde achter, om mensen te winnen en te redden. En ik hoop dat u dat ook werkelijk ziet als uw missie in deze wereld. Amen. Dan kunnen we ook zingen, laat de vlam weer branden. Als een helder baken in de wereld waarin wij leven. 404 uit de bundel Opwekking. 404.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken. Heer, we hebben gezongen vanmorgen, kom en help ons oogsten. U zegt zichzelf, Heer Jezus, de velden zijn wit om te oogsten. Bid daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Heer Jezus, u heeft ons na hemelvaart achtergelaten met een geweldige opdracht, drijft handel totdat ik kom. En Heer Jezus, als u terugkomt, dan zult u ons ter verantwoording vragen, roepen. En dan is het zo belangrijk, Heer, dat we handel gedreven hebben. Dat we gewonnen hebben. Dat we mensen gewonnen hebben voor Christus. En dat het niet bij dat ene gebleven is bij onszelf. Dat we het niet voor onszelf alleen maar gehouden hebben. Heer, en dan zegt Paulus ook zo mooi om deel te mogen krijgen aan uw koninkrijk. Heer, u wilt ons deelgenoot maken van uw heerlijkheid. Deelgenoot maken van uw koninkrijk. En Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn wanneer u terugkomt. Heer, we mogen uitkijken naar uw komst, maar het brengt ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. Dat we ook waard zijn om u te ontvangen. Dat we ook klaar zijn en vrijmoedigheid hebben om oog in oog met u te mogen staan. En tot die tijd, Heer Jezus, willen we u vragen, wilt u ons helpen om te handelen? Wilt u ons helpen om het evangelie te brengen aan hen die verloren zijn, die de weg kwijt zijn? Heer, wilt u ons de weg wijzen waar we moeten vissen, hoe we moeten vissen, hoe we mensen mogen winnen voor Christus? Heer, dat is iets wat we niet zelf kunnen doen. Maar dat wilt u door uw Heilige Geest door ons heen doen. Heer, en dat hebben we ook gezongen voordat we met de dienst begonnen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heer, wilt u bij mij beginnen? Wilt u bij ons beginnen? Zodat we werkelijk echt mensen mogen winnen voor Christus. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent om te zoeken en te redden. Heer Jezus, dank u wel dat u mij gevonden hebt. Dat ik niet meer verdwaald ben, maar dat ik u heb mogen leren kennen. En dat u mijn herder geworden bent. Dat u voor me uitgaat. En dat we achter u aan, Heer Jezus, op weg zijn naar de schaapsstal, de schaapskooi, waar we altijd bij u mogen zijn. Heer, veilig achter u aan. Dank u wel daarvoor. Zo willen we u bidden, Heer. Wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? Ook een hele fijne zondag geven. En ik wil u in het bijzonder bidden voor vanavond, als we met elkaar na gaan denken over de situatie rondom Israël. En zien, Heer, hoe inderdaad Israël van alle kanten te maken krijgt met donkere wolken. En we weten, Heer Jezus, dat u gezegd heeft dat als Israël in het nauw komt van alle kanten, hef dan uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt, Heer. En ja, daaraan kunnen we zien, Heer Jezus, dat uw komst nabij is. Heer, wilt u ons vanavond uw zegen schenken en ons ook oproepen, ons ook bereid maken om vanavond te komen en mensen die verdwaald zijn mee te nemen, zodat ze u mogen vinden, mensen mogen winnen voor Christus. Heer, wilt u ons daar ook actief in maken als gemeente en dat we ook onze verantwoordelijkheid daarin zien. We willen dat vragen, Heer, uit genade, om uw wil alleen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 166 uit Johannes de Heer. Tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. We zijn ontzettend blij voor de manier waarop u ook meedraagt aan de kosten voor dit gebouw. En dan zingen we het laatste couplet na de zegenbeden. 166 uit Johannes de Heer. Ontvang dan Gods zegen en draag hem ook uit daar waar u woont. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Jezus terug zou komen en voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.